Thank you. Gemeente, namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. Op donderdag 28 december is er in het gezin van Jarnik en Anne José vroeg in de wei een zoon geboren. Zijn namen zijn Jurre Lucas en de roepnaam is Jurre. Morgen, nieuwjaarsdag, begint de dienst om 10:00. Aansluitend aan de morgendienst is er gelegenheid om in de open hof elkaar een gezegend nieuwjaar toe te wensen. Volgende week zondag hoopt in beide diensten u voor te gaan, dominee J. van Walsum. De collecten van vandaag zijn bestemd, de eerste rondgang voor de kerk en de tweede rondgang voor de kerkelijke kassen. Voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de afkondigingen namens uw kerkraad. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Vervolgen wij deze dienst door nu met elkaar te zingen uit Psalm 69, het vijfde vers. Ik heb mijn vlees met ene zak bekleed. Zo klinken de woorden van de psalmdichter en wat hij in deze psalm daarover zegt. Daarin horen we uiteindelijk de stem van de Heer Jezus terug. Maar in dit psalmvers zingen we in de tweede helft ook deze woorden. Daar is, o God, een tijd van welbehagen, een tijd van gunst, te mijner hulp gezet. En iets daarvan zullen we terughoren in de schriftlezing uit Galaten 4. Zo zingen we het vijfde vers van Psalm 69. luisteren naar de wet van de Heere onze God. Daarna zingen we uit de zesde psalm het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden. Psalm 6, vers 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Deze zondag na kerst, die toch gelijk de oudejaarsdag is, openen we het woord van de Heere in de Galatenbrief. We lezen uit hoofdstuk 4, de eerste 7 versen. Galaten 4, vers 1 tot en met vers 7 is de schriftlezing van vanmorgen. Daar lezen we het woord van de Heere als volgt. Doch ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, Toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba, Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Tot zover. We willen nu de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. De bijzondere zaken van voorbeden en dankzegging zullen vanavond door uw eigen predikant in het gebed voor de troon van de Heere worden neergelegd. Laten wij deze morgen bidden om Gods zegen voor de verkondiging van zijn woord en om de werking van zijn geest in ons midden. Mag ik u voorgaan? Goede God, wij zongen met de psalmdichter, daar is een tijd van welbehagen. Een tijd waarop uw redding en verlossing schenkt. Er is in de geschiedenis van deze wereld dat bijzondere tijdstip waarop u dat op een hele krachtige wijze hebt gedaan. We mochten daarvan lezen. De woorden van de apostel uit Galaten 4. In de volheid des tijds heeft God zijn zoon gezonden. En het is vanwege die tijd des welbehagens. Vanwege dat bijzondere ogenblik door u door Heere uitgekozen. Dat wij hier deze morgen samen kunnen zijn. Vanwege uw heilsplan. In de geschiedenis uitgetekend en uitgevoerd. Dat het kerst geworden is. En na kerst Goede Vrijdag, Pasen. Hemelvaart, Pinkster. Wij zijn hier vanmorgen door uw hand samengebracht. Om te luisteren naar wat uw woord over die heilsfeiten te zeggen heeft. Opdat in ons midden verkondigd zal worden wat u gedaan heeft toen en daar. Maar het is ons gebed, Heere, dat u het ook voor ons vanmorgen tot een tijd des welbehagens maakt. Dat u deze morgen voor ons het ogenblik laat aanbreken. Waarop wij persoonlijk deel krijgen aan de schatten en gaven die toen en daar verdiend en verworven zijn. Deze dag, die een bijzondere dag is, de laatste dag van het jaar. Als er nu één dag is in het jaar waarop we iets voelen van het bijzondere van de tijd en ook van de vergankelijkheid van de tijd, dan is het vandaag wel. U weet hoe we terugkijken. De 364 dagen die achter ons liggen. Welke hoogtepunten daar te tellen zijn. Welke dieptepunten daar zijn aan te wijzen. Van welke zegeningen we vanmorgen kunnen gewagen door u ons geschonken. Maar ook welke zonden wij hebben te belijden. Als we een eerlijke blik over onze schouder werpen. En dan die laatste dag van het jaar mogen we in uw huis komen. En omdat het vandaag zondag is, zelfs twee keer. Het mag in dubbele zin een bijzondere dag zijn. Niet alleen oudejaarsdag, maar ook de eerste dag van de week. De opstandingsdag van Christus. De dag dat u uw volk verzamelt in uw huis. Mag het vandaag een dag zijn dat we aan uw hand terugkijken. En dan ook aan uw hand vooruitkijken. Heren, mag het vandaag een tijd des welbehagen zijn. Als we in de afgelopen 364 dagen vaak genoeg uw woord hebben gelezen, vaak genoeg hebben gehoord, onder de verkondiging gekomen zijn, maar altijd onveranderd zijn gebleven. Als we het, Heere, vanwege de hardheid van ons hart voor elkaar gekregen hebben, om 364 dagen onbekeerd te blijven, dat het ons dan vandaag niet langer lukt. Dat u ons dan vandaag door uw woord en geest te sterk wordt. Dat u het zo een tijd van welbehagen voor ons maakt. Dat het reddende werk van Christus door uw woord en geest in ons hart wordt gelegd. Dat we hem zien. Dat we ook onszelf zien. Als zondaren tegenover hem. En dat we de diepe rijkdom, dat grote wonder van zijn verlossingswerk, ons eigen hart en leven mogen ontvangen, mogen proeven, mogen kennen. Zegent u daartoe deze morgen de bediening van uw woord. Geeft u wat nodig is. Heel concreet een stem om te spreken. Heel concreet een oor om te luisteren. Maar niet minder concreet het werk van uw geest, waardoor het woord werkelijk open gaat en werkelijk in ons hart en leven ingang vindt. We bidden om uw zegen voor een ieder die een taak heeft in deze eredienst. De broeders van de kerkraad, die toezicht mogen houden op de gemeente en ook op de prediking. Geef hen daarvoor wijsheid, kracht en inzicht. Zegen ons in het geven van de gaven en in het ophalen van die gaven. Zegen het werk van de koster, van mensen die een taak hebben in de uitzending van deze dienst. Laat alles mogen gebeuren tot de eer van uw naam. Laat alles mogen bijdragen aan het goede, zegenrijke verloop van deze samenkomst. Wij bidden voor deze gemeente als geheel en we dragen ook in het bijzonder onze ambtsbroeder dominee Post aan u op. U hebt hem in dit afgelopen jaar aan deze gemeente verbonden. Wat maakt ook deze dag dan een bijzondere dag van terugkijken op wat u gegeven hebt aan de gemeente in zijn komst. En ook aan hem, dat u de zorg van deze gemeente aan hem hebt toevertrouwd. Gedenkt u en zegent u hem met zijn vrouw, met zijn gezin. Dat ze op deze plaats het goede uit uw hand mogen ontvangen. Het goede in elk opzicht, maar wel allermeest het goede daarin dat ze ook zelf, persoonlijk en als gezin, uit de rijkdom van het evangelie mogen leven. Heren, wij verschijnen vanmorgen voor u. En wij doen dat in het besef dat wij schuldig staan. Schuldig om wie we zijn in onszelf. Schuldig vanwege dat wat in de afgelopen week niet was naar uw wil. Schuldig, terugblikkend op het jaar dat achter ons ligt. Zoveel gebrek, zoveel tekort van onze kant. En wanneer u op grond daarvan ons vanmorgen zou moeten horen, Heren, dan zou u aan ons voorbij moeten gaan. Eeuwig voorbij gaan. Dan moeten wij verdoemd worden. Maar Heren, laat het ook hier in een tijd van welbehagen zijn. Dat u ons toch hoort. Niet om iets van ons, maar omwille van alles van de Heere Jezus Christus. En wanneer we dat van u vragen, Heere, dan durven we het ook vrijmoedig van u te vragen. Want op grond van het werk van uw Zoon gaat u een zondig mensenkind toch niet voorbij. Maar dan hoort u toch hem, haar die tot u roept, dan hoort u toch ook ons vanmorgen wanneer wij tot u roepen. Neem in de naam van Jezus Christus onze zonde weg. Wil in de naam van Jezus Christus onze dank aanvaarden. Wil in de naam van de Heere Jezus Christus alle gebeden horen die wij uitspreiden voor uw troon. Uit genade. Amen. De collecte vindt nu plaats. U mag de Heere dienen met uw gaven. Daarna willen we zingen uit Psalm 40. Het derde en het vierde vers. Waar we de Heer Jezus horen spreken. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, het derde en het vierde vers na de collecte. Na de verkondiging zingen we uit de berijming van het gebed des Heren. En daarvan het eerste en tweede en het tiende vers. Wij roepen u in uw Zoon die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader nederig aan. 1, 2 en 10 van de berijming van het gebed des Heren. Gemeente des Heren, was ik maar groot. Hoe vaak denk jij dat wel niet? Was ik maar groot. Als jij naar bed moet, misschien vanavond wel op de oudejaarsavond, terwijl de grote mensen opblijven en nog allemaal leuke dingen gaan doen. Of als jouw grote broer dingen mag, die jij nog niet mag. Als jouw oudere neef een scooter koopt en jij nog steeds op de fiets moet, was ik maar groot. Groot zijn is leuk. Dan mag je alles. Dan mag je al die leuke dingen die kinderen nooit mogen. Als ik groot ben, dan mag het wel. Dan moet ik eerlijk zeggen vanmorgen tegen jou dat grote mensen soms dan weer denken of zeggen, was ik maar klein. Was ik maar weer een kind, dat is veel makkelijker. Dan hoef je niet zoveel, kun je lekker onbezorgd zijn. Dus wat dat betreft zou ik tegen jou zeggen, geniet er maar van dat je nog jong bent. Maar die andere kant snap ik natuurlijk ook. Als je groot bent, ja het is waar, dan mag je veel meer. En weet je wie dat ook begrijpt? De apostel Paulus. Hij schrijft erover. In het Bijbelgedeelte dat we vanmorgen hebben gelezen. Hij zegt, als je groot bent, dan mag je inderdaad veel meer. En waarom schrijft Paulus dat? Hij gebruikt dat als voorbeeld. Om aan ons uit te leggen hoe belangrijk het is dat de Heer Jezus naar deze wereld is gekomen. En daarover gaat de preek vanmorgen. Thema voor de preek, gemeente. De ene zoon en de vele kinderen. De ene zoon, dat is de Heere Jezus Christus, en de vele kinderen. Mensen die door de Heere Jezus en zijn werk kinderen van God mogen worden. En dan letten we op drie dingen. Voor mensen die dienstknecht zijn, dat is het eerste. Zendt God zijn zoon in de volheid van de tijd, dat is het tweede. Om hen van slaaf tot kind te maken. Dat is het derde. De ene zoon en de vele kinderen. Voor mensen die dienstknecht zijn, zendt God zijn zoon in de volheid van de tijd. Om hen van slaaf tot kind te maken. Eerst dus voor mensen die dienstknecht zijn. Dat is een leeftijd die telt. Tuurlijk, 17 worden is ook leuk en 19. Maar 18, dat is nou zo'n leeftijd waarop dingen opeens veranderen. Je wordt meerderjarig, je mag opeens veel meer. Vroeger was het de leeftijd waarop je mocht beginnen met autorijlessen. Dat ligt nu een beetje anders, maar het is nog wel steeds de leeftijd waarop je voor het eerst alleen achter het stuur mag. En ook op allerlei andere terreinen krijg je plotseling een stukje extra verantwoordelijkheid. 18, dat punt waarop je volwassen wordt. In andere culturen heb je zo'n punt ook. Al ligt het precieze moment per cultuur nog wel weer verschillend. Dat was in de tijd van het Nieuwe Testament niet anders. Bij de Grieken werkte het volwassen worden anders dan bij de Romeinen. En bij de Romeinen lag het weer anders dan bij de Joden. Maar in al die culturen heb je wel die overeenkomst dat er een moment is. Een moment waarop mensen zeggen, nu ben je volwassen geworden. Nu krijg je allemaal vrijheden en verantwoordelijkheden die je eerst niet had. Je bent de grens van kind naar volwassene overgegaan. Zolang je dat nog niet bent, die grens over, ben je dus behoorlijk beperkt. Je moet luisteren naar anderen, naar voogden en verzorgers, zegt Paulus in vers 2. Je moet luisteren naar voogden en verzorgers. Dat geldt ook voor kinderen van rijke en belangrijke mensen. Kijk maar eens. Daar is de zoon van een belangrijke politicus in het Romeinse Rijk. De zoon van een man met veel geld en veel aanzien. En iedereen weet, zijn zoon, die jongen, die gaat later een groot deel van het fortuin van zijn vader erven. En als zoon van zo'n belangrijke man zal hij zelf ook een belangrijke positie krijgen. Zijn naam staat al in het testament van zijn vader. En vol bewondering kijk je dan ook naar hem. Maar, wat gebeurt er nu? Daar staat een slaaf naar die jongen te wenken. Een slaaf die roept, kom mee naar huis, je moet aan je huiswerk. Een slaaf die zo'n belangrijke jongen zomaar bevelen kan geven? Jazeker, want die zoon mag dan wel een grote toekomst voor ogen hebben. Op dit moment is hij nog maar een kind. Hij zal moeten luisteren naar de mensen die zijn vader heeft aangesteld om op hem te passen. Hij is nu nog onder voogden en verzorgers, zegt Paulus. Zelfs als zijn vader al gestorven zou zijn en alle bezittingen van de vader hem volgens dat testament nu dus al toevallen, dan nog is hij als minderjarige, die eigenlijk eigenaar is van alles, toch ondergeschikt aan voogden en verzorgers. Nu, zegt Paulus, dat is het beeld van hoe wij vroeger waren. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld, zegt Paulus in vers 3. Wij waren dienstknechten, wij waren slaven. U, Galaten, maar ik, Paulus, eveneens. Wij waren dienstbaar. Dienstbaar aan wat? Dienstbaar onder de eerste beginselen der wereld. Wat wordt daar nu mee bedoeld? Het woord wat er staat, als je dat het meest eenvoudig wilt vertalen, dan zeg je onderworpen aan het ABC van deze wereld. Het ABC, het alfabet, dat leer je op school. Als je wilt leren lezen, dan moet je het alfabet kennen. De meest moeilijke, ingewikkelde teksten zijn uiteindelijk opgebouwd uit die 26 letters van het alfabet. Het ABC, dat zijn de eerste beginselen, de bouwstenen, de principes van de letterkunde. Nou, zo spreekt Paulus over de beginselen van deze wereld. Dat zijn de bouwstenen waaruit deze wereld is opgebouwd. De basisprincipes van deze wereld. De Grieken dachten daarbij aan water, aarde, lucht en vuur. De Grieken zeiden, daar is alles uit opgebouwd. En die vier elementen, water, aarde, lucht en vuur, die werden vervolgens verbonden aan vier Griekse goden. Onderworpen zijn aan deze beginselen der wereld betekent dus onderworpen zijn aan slaafse afgodendienst. In welke vorm dan ook. Elk volk heeft zijn eigen namen en vormen voor de afgoden. Maar in de kern van de zaak is elke afgodendienst hetzelfde. Slaafs worden die afgoden gediend. Met een bepaald wettisch systeem waarin je de juiste dingen moet doen, de juiste handelingen moet verrichten, de juiste woorden uit moet spreken om je meester tevreden te houden. Welke naam die meester dan ook maar precies dragen mag. Of dat nou voor de een Jupiter is en voor de ander Baal, voor de een Zeus of voor de ander Wodan of Donar, zoals onze Germaanse voorouders dat zeiden. Dat zijn de eerste beginselen. Ja, onze Germaanse voorouders, die kunnen we erbij halen, maar wij zelf dan? Want de slaafse afgodendienst gaat in onze tijd gewoon door. Moslims die voor Allah knielen. Trouw hun plichten proberen te voldoen, de een wat extremer dan de ander. Maar uiteindelijk datzelfde gebonden zijn aan de eerste beginselen van deze wereld. De hindoe. Die probeert de balans tussen zijn goede en zijn slechte daden zo te houden dat hij toch stapjes vooruit kan zetten in de kringloop van het bestaan. De boeddhist die ondanks die lachende boeddha in een systeem van angst gevangen zit, slaafse dienst aan de grondbeginselen van deze wereld. Nou ja, kun je dan zeggen, daar zijn we in de westerse samenleving tenminste een flink stuk vrij van gekomen. En dat bekrompen religieuze denken, dat hebben wij achter ons gelaten. Ja, denk je dat? Denk je dat echt? Vergeet het maar. Wij hebben de grondbeginselen waaronder we gebonden liggen gewoon andere namen gegeven. Maar het principe is hetzelfde. Een samenleving gedreven door geld. Waar economische groei het toverwoord is en waarin alles in geld moet worden uitgedrukt. Geld dat deuren opent en deuren sluit. Geld waaraan alles opgeofferd mag worden. Gezondheid, huwelijken, gezinsgeluk, maakt niet uit, zolang er maar geld verdiend wordt. Want geld staat gelijk aan geluk. Slaafse gehoorzaamheid aan dit grondbeginsel van de wereld. En dat andere basisprincipe, macht. Ook daar worden heel wat altaren voor opgericht. Idealisten vergeten opeens al hun idealen als ze eenmaal de macht geproefd hebben. Revolutionairen die het goede voor de bevolking prediken, zijn zelf na verloop van tijd niet meer van de zetels van de macht af te drijven. En er mag gerust bloed vloeien. Complete bevolkingsgroepen mogen onderdrukt worden. Als dictators maar aan de macht kunnen blijven. Slaafse gehoorzaamheid aan dit grondbeginsel van de wereld. En niet te vergeten, het grondbeginsel van de liefde. Of beter gezegd, de lust. Hormonen ontketenen krachten bij mensen die angstaanjagende vormen aan kunnen nemen. Daar worden moorden voor gepleegd. Daar worden allerlei menselijke verbanden voor op het spel gezet. Mensen, zielen worden eraan opgeofferd. De een misbruikt de ander. De een prostitueert de ander. Seksuele vrijheid als het hoogste goed. Wie waagt het in onze tijd nog om op dit vlak de ander de grens aan te wijzen? Want een ander beperken in zijn of haar seksuele expressie kan je tegenwoordig zomaar voor de rechter brengen. Seksualiteit als afgod waar vele kostbare offers voor worden gebracht. Slaafse gehoorzaamheid aan dit grondbeginsel van de wereld. Paulus zegt, zo was het met u, Galaten. Maar, zegt hij, zo was het met mij ook. Met u, Paulus? U diende toch niet de afgoden? U was toch een vrome farizeeër? Jazeker, dat was Paulus ook. Dat zal hij ook beslist niet ontkennen. Maar daarin was ook Paulus onderworpen aan de beginselen der wereld. Want ook zijn dienen van God was een slaafs patroon. Hoewel hij de God van Israël diende, ja, dat is een wezenlijk verschil met die afgoden, waarvan Paulus in vers 8 zegt, dat zijn goden die geen goden zijn. Het feit dat hij de God van Israël diende, was op zichzelf een heel wezenlijk verschil. Maar de manier waarop Paulus de God van Israël diende, dat was helaas niet eens zoveel anders dan de wijze waarop de heidenen de afgoden dienen. Het was hetzelfde grondprincipe. Ook Paulus deed niks anders dan wettisch slaven en draven. En dan kan het dus opeens zo zijn dat de vrome kerkganger misschien wel meer lijkt op die goddeloze Nederlander die zich in geld of macht of seksualiteit te buiten gaat, dat die vrome kerkganger daar wel eens meer op kan lijken dan hij zelf doorheeft. Omdat dit de overeenkomst kan zijn. Ze zijn allebei gebonden onder de principes van deze wereld. Allebei gebonden in een slavendienst, waarin de echte liefde tot God, het echte kennen van God, ontbreekt. Dat is erg. De mens, geschapen naar het beeld van God, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, zo'n hoge ereplek. Maar zie hem nou eens. Die goddeloze heiden, maar ook die vrome Jood. Die goddeloze westerse mens, maar ook die wettische christen. Hij kent God niet meer. En daarom draaft hij en slaaft hij maar voort, zonder werkelijk de Heere te dienen. Paulus vergelijkt het met een jongen die erfgenaam is. Maar als kind in niets van een dienstknecht, in niets van een slaaf te onderscheiden is. Maar als Paulus die vergelijking maakt, dan geeft dat dus ook de opening dat er in die slaafse gestalte, in die dienstknechtgestalte van die jongen, plotseling een grote verandering komen kan. De verandering dat de volwassenheid doorbreekt. En dat brengt ons bij het tweede punt van de preek. Voor mensen die dienstknecht zijn, dat was het eerste. Voor mensen die dienstknecht zijn, zendt God zijn zoon in de volheid van de tijd. Dat is nu het tweede. Zendt God zijn zoon in de volheid van de tijd. Een dienstknecht onder de machten der wereld. Slavendienst. Dat is de situatie van de heiden met zijn afgoden, maar ook van de Jood gebonden in wettische schema's. Als een zoon die nog een kind is, erfgenaam van alles, maar toch verschilt hij in niets van een dienstknecht. Tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Hoe lang duurt de situatie dus? Tot het moment dat hij volwassen is. Het moment door zijn vader bepaald. Zeg maar dat hij 18 is of 21 of welk moment die vader daarvoor ook maar in gedachten had. Het moment dat alles anders wordt. En zo'n moment, zegt Paulus, zo'n moment waarop alles anders wordt, zo'n moment is nu ook in de heilsgeschiedenis aangebroken. Want wanneer de volheid destijds gekomen is, vers 4, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. God gaf zijn zoon op een moment dat Paulus de volheid van de tijd kan noemen. Het uur dat Maria zwanger werd. Het ogenblik dat in die stal van Bethlehem de Heer Jezus ter wereld kwam. Het was niet toevallig net dat moment. Niet met willekeur gekozen. Maar het was de volheid van de tijd. God de Vader had dat ogenblik vastgesteld. Dat ogenblik met zorg uitgekozen. Waarom juist dat ogenblik? Nou, als je daar eens rustig over nadenkt, zijn daar best wel wat redenen voor te bedenken. Waarom de Heer Jezus precies toen geboren moest worden? Denk allereerst aan de relatieve vrede die er op dat moment heerste rond de Middellandse Zee. Het Romeinse Rijk strekte zich uit van Spanje tot aan Israël. Eén groot rijk met één centraal gezag. In de eeuwen daarvoor werd er voortdurend gestreden tussen de verschillende volken. Wat zou het ingewikkeld zijn geweest om in zo'n instabiele situatie het evangelie in de wereld te verspreiden, als je je als apostel tussen de vechtende legers door moet bewegen. Maar de rust en de stabiliteit die het Romeinse Rijk brengt, en waarvan keizer Augustus de eerste keizer is, dat maakt dat allemaal veel makkelijker. En daarbij hoort dan als tweede ook direct de interne organisatie van dat Rijk. Het goed georganiseerde wegennet, de goede verbindingen per boot. Wat heeft bijvoorbeeld Paulus daar tijdens zijn zendingsreizen dankbaar gebruik van gemaakt? En ook de taal is zo'n belangrijke factor. Sinds Alexander de Grote is het Grieks verspreid in heel het oostelijke Middellandse zeegebied. Stel je toch eens voor dat Paulus of Petrus bij elke grens die ze oversteken een nieuwe taal moeten leren voordat ze in dat nieuwe land en onder dat nieuwe volk weer het evangelie kunnen brengen. Wat zou dat het evangeliewerk vertraagd hebben? Maar nu is in heel dat oostelijke gebied één taal gangbaar. Wat heeft ook dat de verspreiding van het evangelie voorspoedig gemaakt? Je kunt dus zeggen, als je er zo even over nadenkt, allerlei redenen waarom dit toch wel een bijzonder geschikt moment is geweest waarop de Heer Jezus geboren is. Ja. Maar toch is de volheid destijds nog meer dan dat. Het is niet slechts dat de Heere, met eerbied gesproken, het meest geschikte ogenblik heeft afgewacht en toen gezegd heeft, nu moet het maar gebeuren, nu moet Christus geboren worden. Nee, heel de tijd ligt in Gods hand. Heel de tijd, zoals deze aarde die kent. Hij heeft de wereldklok, de tijd van de wereldgeschiedenis, hier bewust op uit laten lopen. De tijd, dat heeft voor ons zoiets ongrijpbaars, is het niet? Eerst op een oudejaarsdag kun je dat sterk beleven. Wat is de tijd nou eigenlijk? Soms is er het gevoel dat die tijd tussen je vingers doorglipt. Dan is er weer de beleving dat de tijd lijkt te kruipen, de minuten willen maar niet wegtikken. Maar die ongrijpbare tijd houdt God in zijn handen. De momenten, de ogenblikken, de grote keerpunten uit de geschiedenis. En hij laat dat grote geheel voortstuwen naar en uitlopen op dit ene beslissende ogenblik in de wereldgeschiedenis. De geboorte van zijn zoon. Het uur van Gods heilsplan vangt aan. En in het kerstevangelie zien we hoe dat ontvouwd wordt. De engel Gabriël, die door God naar de tempel wordt gestuurd om de priester die daar zijn werk doet, die boodschap te brengen. Vrees niet, Zacharias, uw vrouw zal een zoon baren. De engel Gabriël, die naar Nazareth wordt gestuurd om die vrouw te verkondigen. Vrees niet, Maria, zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult hem de naam Jezus heten. Alles en iedereen komt in beweging. Tot en met keizer Augustus in Rome aan toe. In de volheid van de tijd laat de Heere alles op zijn plaats vallen. Alles waar hij de eeuwen door naartoe heeft gewerkt. Profetieën van het Oude Testament uit de mond van Jesaja of van Micha. Ze vallen als puzzelstukjes in dat heilsplan van de Heere in één. Alles dient in dat ogenblik, dat grote doel. Dat God de Vader bezig is zijn zoon te zenden. Uit de hoge hemel naar deze aarde. Zijn zoon, die daar dus al was bij God de Vader. Maar die in gehoorzaamheid aan de Vader de gang naar de wereld maakt. Het aangewezen uur is immers aangebroken. Ook hij neemt zijn plaats in dat heilsplan in. Zoals ook de Heilige Geest zijn goddelijke taak vervult. Hij legt in de moederschoot van Maria dat wonderlijke leven, die baby, die goddelijke en menselijke natuur in zichzelf verenigt. Maria ontvangt de Zoon van God door het werk van de Heilige Geest. Alles komt samen in dat uur, in de volheid des tijds. Als je dat nou zo ziet gebeuren, gemeente. Als je daar in de afgelopen kersttijd getuige van mocht zijn. Dit is toch wat u verkondigd is in al die diensten. Vinden we daarin dan niet een heerlijk bewijs dat de Heere weet waar Hij mee bezig is? Daar kunnen wij als mensen wel eens onze twijfels bij hebben, is het niet? Nee, niet dat we die twijfel zo op die manier uit zouden drukken. Maar de gedachte kan zomaar postvatten in het hart. Juist op een dag als vandaag, waarop je terugblikt op dat afgelopen jaar en alles wat erin gebeurd is. Misschien ook alweer met een oog vooruit kijkt, wat zal het nieuwe jaar brengen? En dan zeg je, ja, God bestuurt alle dingen. Ja, dat weet ik. Ja, dat beleid ik, zou ik ook nooit durven ontkennen. Maar wat kunnen de dingen van binnen overhoop liggen? Wat kun je jezelf van binnen wel eens vertwijfeld afvragen? Bestuurt de Heere echt alle dingen? Doet Hij dat nou echt ook in mijn leven? Doet Hij dat nou echt ook in de wereld waarin ik een plek heb? Als ik om mij heen kijk, lopen de zaken Hem niet compleet uit de hand? Zo ver zelfs dat ik me soms vertwijfeld afvraag. Heere, bent U er eigenlijk wel? Heftige vragen kunnen dat zijn, zware stormen in je ziel. Maar in zulke grote aanvechting zie ik dan die heilsgeschiedenis. Die heilsgeschiedenis waarvan Paulus zegt, kijk toch eens, de zaken vinden plaats op Gods tijd. En die agenda van de Heere, die hemelse klok, is uiteindelijk afgestemd. Niet op wat wij in het wereld gebeuren, indrukwekkend of belangrijk vinden. Maar die agenda van de Heere, die hemelse klok, die daarboven door God gehanteerd wordt, is uiteindelijk afgestemd op de grote gebeurtenissen in de heilsgeschiedenis. De komst van Gods Zoon in deze wereld. Zijn sterven aan het kruis. Zijn opstanding op de Paasmorgen. Juist die zaken hebben op Gods klok zo'n grote plaats. Dat heel het wereldgebeuren daaraan mee moet werken. In de volheid van de tijd zendt de Heere zijn Zoon in deze wereld, ontvouwt zich dat heilsplan dat zijn oorsprong in de eeuwigheid heeft, dat zijn voorbereidingen heeft gehad in de eeuwen van het Oude Testament en dat zijn vervulling krijgt in de stal van Bethlehem. En als ik dat nou zie, als ik dat nou voor mijn ogen zie gebeuren, dan komt er het geloof in mijn hart. Ja, de Heere weet waar Hij mee bezig is. Zelfs de gang van de tijd is aan Hem onderworpen. Dat laat Hij in de heilsgeschiedenis zo duidelijk zien. Hij gaat zijn gang in de tijd, ook nu. Daaraan kan ik mij toevertrouwen. Mag ik mij toevertrouwen? Wil ik mij toevertrouwen? En daarmee komen we bij het derde punt van de preek. Voor mensen die dienstknecht zijn, als eerste, zendt God zijn Zoon in de volheid van de tijd, als tweede, om hen van slaaf tot kind te maken. Dat is nu het derde. Om hen van slaaf tot kind te maken. In de volheid van de tijd zendt de Heere zijn Zoon. Daarmee, zegt Paulus, is Hij die huisvader die dat moment bepaald heeft dat de kindertijd, de tijd waarin de erfgenaam niets anders is dan een dienstknecht, tot een einde komt. Dat is dus wat er gebeurt. Op dat moment dat de Heere Jezus in de kribbe wordt gelegd, daar wordt voor mensen het einde van de slavendienst ingeluid. Het einde van dat dienstknecht zijn onder de eerste beginselen der wereld. Want Jezus zelf wordt geboren onder de wet. Geworden uit de vrouw, schrijft Paulus, geworden onder de wet. Wat betekent dat eigenlijk, jongens en meisjes? Ja, als er staat, Jezus wordt geboren uit een vrouw, dan is dat wel duidelijk. Dat heb je natuurlijk net op het kerstfeest gehoord. De Heere Jezus wordt geboren uit Maria in de stal van Bethlehem. Maar dan staat er ook, de Heere Jezus wordt geboren onder de wet. Wat is dat dan? Nou, dan moet je even bedenken wat er daarna gebeurt. 8 dagen nadat de Heere Jezus geboren is, dan wordt hij besneden. Dan wordt er iets weggesneden om te laten zien, de zonde moet worden weggesneden. Maar zou je dan kunnen denken, de Heere Jezus heeft toch helemaal geen zonde gedaan? Nee, dat is ook zo. Maar toch moet het wel, toch moet hij besneden worden, want zo staat het in de wet. En na 40 dagen, dan komen Jozef en Maria in de tempel. Je weet wel, die geschiedenis van Simeon en Anna. Maar wat komen Jozef en Maria eigenlijk in de tempel doen? Het staat erbij in de Bijbel. Ze komen om een offer van 2 duiven te brengen voor de geboorte van hun zoon. Waarom doen ze dat? Nou, dat staat in de wet. Ja, er staat er zelfs bij, Lucas 2 vers 39, nadat zij alles voleindigd hadden wat naar de wet van de Heere te doen was, keerden zij weder naar Galilea. Je ziet het dus heel duidelijk. De Heere Jezus heeft in alles gedaan wat er in de wet staat. Daarom dat Paulus hier zegt, Jezus Christus is geworden uit een vrouw, uit Maria, en is geworden onder de wet. De heiland is bij zijn geboorte onder de wet gekomen, gemeente. Maar dat is voor hem geen slavendienst geworden. Integendeel, het is de wet van God, zijn vader. De wet die goed is. De wet die hij met de liefde van zijn hart heeft nageleefd. En hij is de eerste die dat doet, die volmaakt die wet houdt. En ook de eerste die die wet met een volmaakte gezindheid houdt. Maar als de Heer Jezus onder die wet komt, dan komt hij, om zo te zeggen, wel op een plek die voor anderen tot een gevangenis is geworden. Als hij onder de wet komt, komt hij op de plek waar mensen als dienstknechten zuchten onder dat juk. Mensen voor wie de wet een slavendienst is geworden. Waarom? Omdat die mensen zondaren zijn. Omdat zij zelf die wet niet kunnen vervullen, maar wel voortdurend ploeteren om dat wel voor elkaar te krijgen. Mensen die zuchten onder de vloek van de wet. Vervloekt is een ieder die zich niet aan de wet houdt. Paulus heeft die woorden in het vorige hoofdstuk nog aangehaald. Nou, voor al die mensen die als dienstknecht onder de wet zijn, geldt dat. Niemand houdt immers de geboden van God. Al die mensen voor wie de wet zo tot een gevangenis is geworden. Al die mensen worden nu door de Heere Jezus in die gevangenis opgezocht. En door hem uit die gevangenis bevrijd. Want de vloek van de wet draagt hij. Hij laat zich vastnagelen aan het vloekhout. Hij laat zich behandelen alsof hij zelf de vloek van de wet verdiend heeft. Zodat mensen die die vloek van de wet daadwerkelijk verdiend hebben, ervan bevrijd zullen worden. Het is alsof mensen gevangen zitten in een zinkend schip. Een schip wat op zichzelf heel mooi is, een prachtig schip. Maar nu dat schip zinkende is geworden, wordt dat mooie schip tot een gevangenis. Het dreigt mensen mee te slepen naar de ondergang. Maar de Heer Jezus gaat dat zinkende schip binnen. Weet mensen die daar vastzitten eruit te bevrijden. Maar betaalt daarvoor wel de prijs die hij al bij voorbaat weet dat het kosten zal. Zelf zal hij met dat zinkende schip ten onder gaan. Zo komt de Heer Jezus in de volheid van de tijd naar deze wereld onder de wet. Om mensen die onder die wet gevangen zitten in dienstbaarheid, in slavernij, daaruit te verlossen. En dan? Ja, dan zijn die mensen gered. Gered van die dodelijke slavernij. Gered in de volheid van de tijd. De tijd die die vader bepaald had. De tijd dat de volwassenheid begint. Dat gebeurt dus met die bevrijde slaven. Zij ontvangen, nu zij bevrijd zijn, zij ontvangen nu wat een kind krijgt op het moment dat dat kind de volwassenheid bereikt. Zij ontvangen nu alle voorrechten die zijn weggelegd voor de kinder, voor de erfgenaam. Let wel, het beeld van Paulus wil niet zeggen, verlossing krijgen, dat is een kwestie van volwassen worden. Terwijl ik dienstknecht ben onder de eerste beginselen van deze wereld, ben ik eigenlijk al lang een kind van God. Ik moet het alleen zelf nog even ontdekken. Nee, zo is het niet. Wat Paulus wil zeggen is dit. Doordat God in de volheid van de tijd zijn zoon naar deze wereld stuurt en hem zelfs onder de wet laat komen, daardoor worden mensen die gebonden zitten in een slavernij die hen naar de dood brengt, zo radicaal verlost dat ze nu kinderen van God worden. Hij noemt het in vers 5 aanneming tot kinderen. Slaven worden door God geadopteerd, tot kinderen aangenomen. Dat is het wonder dat hier beschreven wordt. Een wonder dat God zelf voltrekt door zijn zoon naar deze wereld te zenden. Daardoor kan het. Daardoor alleen. Daardoor kan het. Voor wie? Dat kan voor iedereen. Maar het wordt niet ontvangen door iedereen. In het vorige hoofdstuk, Galaten 3, heeft Paulus ook al gesproken over dat kindschap van God. Maar de manier waarop hij dat beschrijft, de manier waarop je dat ontvangt, dat vertelt hij er wel heel duidelijk bij. Je ontvangt het door het geloof. Geloof, daar komt het op aan. Geloof in die ene zoon van God. Daardoor wordt een mens die in zichzelf verloren ligt in de zonde, bevrijd van de zonde en tot kind van God aangenomen. Geloof in hem die kwam in de volheid van de tijd. Geloof in hem die kwam onder de wet. Geloof in hem die de wet heeft vervuld. En die de vloek van de wet heeft gedragen. Geloof. Dat je geleerd wordt door de Heilige Geest. De Heilige Geest die, vers 5, ook door God de Vader gezonden wordt. De Heilige Geest die tegelijk de geest van zijn zoon genoemd kan worden. Als die geest in je hart komt, dan ga je geloven. Dan ga je geloven in die ene zoon van God. Dan ontvang je dat geloof waardoor je zelf van dienstknecht kind van God wordt. Geloof. Waardoor de geest je op de lippen legt. Wat anders alleen die ene zoon zeggen mag. Abba. Vader. Wat zijn dat tere dingen. Wat zijn dat grote dingen. Kind van God te worden. Kind van God te zijn. Die heilige God als je vader aan te mogen roepen. Hem als je vader te kennen. Wat is dat een levensgrote tegenstelling. Met die eerste beginselen waaronder je eerst dienstknecht was. Toen een slavendienst. Nu het kindschap van God. Een kind van God dat leert roepen. Abba, Vader. Een kindschap van God dat zo rijk is. Zo diep is. Dat het het meest bepalende van heel je leven wordt. Ik ben allereerst dit kind van God. Dat tekent wie ik ben. Want dat laat zien dat het goed is. Goed tussen de Here en mijn ziel. Dat laat zien die vertrouwelijke band die er gekomen is. Tussen die heilige God en mijn zondaarshart. Dat laat zien dat Jezus Christus mijn zaligmaker is geworden. Gemeente, is het zo voor u? Is er bij u dat geloof in Jezus Christus? Wat is het erg als je dat nog mist? Als je nog steeds dienstknecht bent onder de eerste beginselen van deze wereld. Of je dan in de goot ligt. Of dat je een keurig kerkmens bent. Wat erg als je die genade van Christus niet kent. God zendt zijn zoon in de volheid van de tijd. Maar u blijft leven alsof dat nooit gebeurd is. Alsof u dat niet nodig hebt. Alsof dat slavenbestaan ook wel prima is. Maar gemeente, dat is niet prima. Dat is een verloren leven. Dat is een gedoemd leven. Christus kwam. In de volheid van de tijd. In dat ogenblik door God bepaald, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet om u vrij te maken. Om jou te verlossen. Hoe geldt dat nou voor jou? Is Christus uw enige redding geworden? Wat een wonder van genade ontvang je dan. Door het geloof in die ene zoon. Word dan een zondig mens, zoals u er een bent, zoals ik er een ben. Kind van God. En wie kind is, die is ook erfgenaam. Erfgenaam van alle schatten die God voor zijn kinderen bestemd heeft. O, geloof dan toch dat machtige evangelie. Laat de geest van God op deze laatste dag van het jaar dan op de lippen leg. Uit het geloof dat wonderlijk, dat tere, hem aan te mogen roepen. Abba, Vader. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. O Allerhoogste Majesteit, wij roepen u in uw Zoon, die in de volheid des tijds gekomen is, die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader nederig aan. Wat een wonder en wat een schat wilt u schenken in de gave van uw Zoon. Gered te worden van de vloek, bevrijd uit de slavernij. En dan zelfs aangenomen tot kinderen Gods. Heren, wat is dat teer, wat is dat groot. U weet, Heren, dat de beleving van ons hart ook kan zijn. Het is te groot, te hoog. Ik kan daar niet bij. Wat een troost ligt er dan in deze verse, dat het uw geest is die dat doet zeggen. Abba, Vader, uw geest die het op de lippen legt. En wij bidden, laat uw geest dat ons ook leren. Zoek ons op, Heren, als we daar nog vreemden van zijn. Als we nog gebonden liggen onder die eerste beginselen van deze wereld. Welke namen wij voor onszelf dan ook aan die eerste beginselen gegeven hebben. Als wij nog vreemden zijn van u. Doe ons niet verloren gaan, Heren. Het zou zo onnodig zijn. Daar u van uw kant alles hebt gegeven. Daar u, Heere Jezus Christus, hebt genoeg gedaan. Als wij dan nog steeds verloren gaan in ongeloof. O Heere, hoe dwaas zou het zijn. Heb ons er niet voor over. Schenk het geloof in ons hart. En geef, Heere, dat we in deze woorden, daar waar we u mogen kennen, ook een rijke troost mogen vinden. Troost voor die grote nood van onze zondeschuld. Maar ook troost in het dagelijkse bestaan, wat zo vaak een strijdperk kan zijn. Doe ons dit kennen. En doe ons met die troost. Doe ons met die troost straks het oude jaar uitgaan en het nieuwe jaar binnen. Wij bidden om uw zegen over deze zondag. Deze laatste dag van het jaar, we bidden dat u ons vanavond ook in gezondheid en getrouwheid weer samenbrengt. Dat u dan aan dominee Post alles geeft wat hij nodig heeft om op deze plaats uw woord te laten klinken. Voor de laatste keer dit kalenderjaar. Zegen ons op deze dag. Verheerlijk uw naam in ons leven. Neem onze zonden genadig weg. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 89 van deze psalm, het 12e vers, Psalm 89, vers 12. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.